Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu gemeente van Psalm 43, de verzen 1 en 5. 43 vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij en ook het vijfde mijn ziel. Hoe treurt ge dus, verslagen 1 en 5 van 43. Uit Gods heilige woord zal u gelezen worden uit het boek der psalmen en daarvan de 106e psalm, de verzen 1 tot en met 23. Wij noemen nu psalm 106, de eerste 23 versen, waardoor we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we aansluitend zingen Psalm 106, vers 24.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 106, de eerste 23 versen. Halleluja! Loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die te allen tijden gerechtigheid doet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkoren, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd, mitschaders onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddelooslijk gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn der menigte uwer goedertierenheden niet gedachte geweest. Maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. Doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelfzee, zodat zij verdroogden. En hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters. En hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartijders. Niet één van hen bleef er over. Toen geloofden zij aan zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken. Zij verbeiden naar zijn raad niet, maar zij werden belust met lust in de woestijn. en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun hun begeerte, maar hij zond aan hun zielen een magerheid. En zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. De aarde deed zich open en verslond Datan en overdekte de vergadering van Abiram. En een vuur brandde onder hun vergadering. Een vlam stak de goddelozen aan brand. Zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Zij vergaten God hun heiland die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Cham, vreselijke dingen aan de Schelfzee, die hij zeide dat hij hen verdelgen zou, tenware dat Mozes, zijn uitverkorene, in de scheur voor zijn aangezicht gestaan had om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 106, de eerste drie versen. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Een tweede, welzalig elk die terecht betracht, en ook het derde, geeft dat mijn oog het goed aanschouw. De eerste drie versen van Psalm 106 zal worden gecollecteerd voor de kerken, voor de diaconie. De uitgangscollecte is voor de schuldelging. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 106 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 106, vers 4 en 5. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uw uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. We beluisteren in deze woorden een gebed om te mogen delen in Gods heil. Dus een gebed om te mogen delen in Gods heil. We willen daarbij stilstaan in drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de vrijmoedigheid in dit gebed. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. In de tweede plaats staan we stil bij de inhoud van dit gebed. Deze woorden, bezoek mij met uw heil. En in de derde plaats letten we nog op de redenen voor dit gebed. Opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Dus een gebed om te mogen delen in Gods heil. De vrijmoedigheid in dit gebed. De inhoud van dit gebed. En ook de redenen voor dit gebed. Gemeente, we lezen van de apostel Paulus dat hij wel van Christus verbannen wilde zijn voor zijn broeders naar het vlees, voor de Joden. Het was hem een gedurige smart, een gedurige droefheid om te merken dat ze zo verhard waren en zo vijandig waren tegen het evangelie, tegen die enige naam. De hemel gegeven tot zaligheid. Hij zou hen wel tot jaloersheid willen verwekken om enige van hen te behouden. Als ze zelf iets kennen van de genade Gods die er in Christus is, dan hebben we anderen niet over voor de overste van deze wereld. En Gods kinderen, dat hebben we vanmorgen nog gezien, hebben ook de opdracht om ook anderen jaloers te maken op het grote goed dat de Heere voor hen heeft weggelegd. En daarom heeft apostel Petrus ook in aan zijn geestelijke zoon Timotheus geschreven in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Maar schrijft hij erbij, maar hij die ik de voornaamste ben, is barmhartigheid geschied. Omdat ik een voorbeeld zal zijn voor al degenen die in hem zullen geloven. En we weten dat apostel Paulus velen tot zegen is geweest. Door zijn handel, door zijn wandel, maar ook door zijn woorden. De woorden die hij gesproken heeft. Dan kwam Paulus nooit boven dat arme zondaarsleven uit. En zo vinden we ook in deze 106e psalm iemand die iets heeft leren kennen van de genade Gods in zijn leven. Verzondaren. Hij roemt in God die goed is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En die zijn goedheid ook heeft bewezen aan zijn volk. Aan het volk dat hij verkoren heeft van eeuwigheid, het volk van Israël. Hij beschrijft die God als die altijd vloeiende fontein van barmhartigheid, van genade en van liefde, die hij in de zonde heeft bewezen, in de Zoon van zijn liefde, in de Heer Jezus Christus. Die goedheid van God zonder begin en zonder einde. Hij spreekt niet alleen van Gods goedheid, maar ook van Gods mogendheden. Almachtige kracht die hij bewezen heeft, ook in het leven van het volk van Israël. De geschiedenis van het volk, en dat gaat ook elk begrip te boven. Wonderlijke daden van de Heere. Want immers, die goede tierenheid die de Heere aan dat volk bewezen heeft, die roemt tegen een welverdiend oordeel. En als u deze psalm straks nog eens thuis naleest, de versen 6 tot en met 43, dan vinden we daarin een lange opsomming van allerlei zonden en ongerechtigheden die dat volk van Israël heeft bedreven. Ja, ook wel een schuldbelijdenis. Maar het volk dat de Heer heeft verkoren heeft als zijn volk, heeft het zo diep verzondigd. Telkens weer opnieuw. En telkens weer opnieuw was het de Heer die dat volk heeft opgezocht. En die aan zijn verbond gedacht heeft. Ondanks de wederspannigheid bij de Schelfzee, die de wateren van die Schelfzee deed wijken. Ondanks hun wederspannigheid, toch verloste hij hen om zijn naams wil. En we lezen dan in het 12e vers bijvoorbeeld. Toen geloofden zij aan zijn woorden, zij zongen zijn lof. En dan meteen volgde weer op, doch zij vergaten haast zijn werken. Zij verbeiden naar zijn raad niet. Weer ging het verkeerd. Weer werd het zondenregister uitgebreid. En desondanks, we kunnen het steeds weer opnieuw lezen in deze psalm, die tegenstelling. Denk u maar aan de vers 43. Hij heeft hen menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als hij hun geschrei hoorde. Wat heeft de Heer toch een ongehoorzaam en een tegensprekend volk, gemeente. Als hij met het volk van Israël gedaan zou hebben hetgeen zij zich hebben waardig gemaakt, dan was er van dat volk helemaal niets terechtgekomen. Als de Heer met zijn kinderen zou handelen naar hetgeen zij zich hebben waardig gemaakt en waardig maken telkens weer opnieuw, dan zouden we van dat volk niets terechtkomen. Wel komt er in het beginnende leven een begeerte om naar de wil van God te handelen en te wandelen, om de geboden en de inzettingen van de Heer en uit liefde te doen, toch herstruikelen dagelijks in velen. Lezen we ook in de Bijbel, in het leven van de Bijbelheiligen. En als het geloof niet in oefening is, als die genade niet leeft in het hart, dan kunnen ze zelfs in de zonde vallen. Denkt u maar aan David. En toch heeft deze dichter iets gezien van de gelukzaligheid van Gods kinderen, ondanks hun afmaken en zonde. Want hij zegt in de derde vers, wel gelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te allen tijden gerechtigheid doet. Deden ze dat dan? Het recht onderhouden, gerechtigheid doen, het was er zo vaak ver vandaan. Nee, dat deden ze niet. Nee, gemeente, en ook als dat volk zondigt en het als het afwijkt van de Heere, dan is het niet wel gelukzalig. Van zichzelf heeft het ook de rampzaligheid verdiend. Maar door God zelf in Christus aangezien als zijn volk. En dat volk wat hier wel gelukzalig wordt genoemd, dat is ook niet rechtvaardig in zichzelf, maar in Christus. Door de gerechtigheid die hij heeft aangebracht door zijn bitter lijden en door zijn sterven. Door de Heere zelf dat nieuwe levensbeginsel in het hart gelegd. En zij hebben door dat geloof vrede met God op grond van die gerechtigheid. En die wil deze dichter, die wil in die gelukzaligheid delen. In dat heil wil hij delen. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het hele volk. Dat blijkt ook wel ook uit het slot van deze psalm. En hij vindt ook vrijmoedigheid om tot de Heere te bidden. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Dat welbehagen. Want ondanks al die zonden en ongerechtigheden, dat welbehagen van God, dat is gebleven. Dat welbehagen waarvan we lezen bij de profeet Jesaja, dat het door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. En dat welbehagen strekt zich uit tot een volk dat niet beter is dan anderen, maar dat het voorwerp is van eeuwigheid, van dat welbehagen van God. En dat welbehagen, gemeente, dat ligt vast bij God vandaan. Als dat niet zo zou zijn, dan zou er niemand zalig worden. Dan zou met eeuwig gesproken zou de hemel leeg blijven. Maar omdat dat welbehagen er is, daarom kunnen wij nog zalig worden. Dat zal ook de roemtaal zijn van Gods kerk. Het was door u alleen om het eeuwig welbehagen, vrije gunst die eeuwig God bewoog. Daarom is het ook een pleitgrond, dat welbehagen, omdat daardoor de wetenschap er is dat Gods koninkrijk zal worden uitgebreid. Dat de zondaren zullen komen met smeking en met geween aan de voeten des Heren. Omdat het koninkrijk nog niet vol is. Omdat er nog toegebracht moeten worden. Omdat er nog bekeerd moeten worden. Die liggen op dat zegel van goddelijke verkiezing. Nee, dat welbehagen is hier voor deze dichter geen struikelblok. Maar het is de poort. Het is de deur tot het eeuwige leven. Welbehagen. Gemeente, hebt u dat al eens leren bewonderen? Dat er dat welbehagen is. Dat door Christus hand zal voortgaan. Gelukkiglijk zal voortgaan. En dat de zaligheid er is voor zondaren. Omdat God had van eeuwigheid heeft gewild. Wij kunnen soms wel denken dat we wel zalig willen worden. En als we het dan niet krijgen, als het dan niet gebeurt in ons leven, dan zijn we ook zo geneigd om God de schuld te geven. En zeggen, ja, maar ik kan er toch zelf helemaal niets aan doen. Maar het is een wonder dat God zelf een weg heeft gebaand. Waardoor verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden. Dat hij van eeuwigheid in zichzelf bewogen was om uit dat verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat zijn lof zal vertellen. En die vrije gunst, mag ik het eens zo zeggen vanmiddag, die vrije gunst van God die vloeit voort uit het eeuwige liefdehart van God. En die komt openbaar in het zenden van zijn enige en van zijn geliefde zoon naar deze verloren mensenwereld. Naar een wereld die niet naar God vraagt en die ook niet naar God zoekt. In een gode, vijandige wereld. Maar de Heer die doet dat, opdat hij verheerlijkt zal worden in de toebrenging van zondaren tot de gemeente die straks eenmaal altijd zijn los zal vertellen. En we zouden misschien zeggen, als het nu alleen dat welbehagen is. En als er nou toch helemaal niets van de mens bij komt en bij kan. Dan zou hier ook beter een punt gezet kunnen worden. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Nou, en als dat welbehagen dan niet mij betreft, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe ik leef. Als het wel zo is, dan zal het wel blijken in mijn leven. Dan komt het vanzelf wel openbaar. En als het niet zo is, ja. Ik kan er niets aan doen. Deze dichter die heeft er anders tegenaan gekeken. Die heeft gezien dat er een volk wel gelukzalig is. Omdat het barmhartigheid van God heeft gekregen. Omdat het door het geloof Christus heeft leren kennen. als de enige bron van leven en van zaligheid. Ja, dat was Gods werk die dat in hen werkte. Maar daar zijn ze verlegen om geworden. Daar hebben ze om leren bedelen, leren smeken naar de troon van Gods genade. Om een begeerte in het hart om die God te loven en te prijzen voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht. En daarom eindigt deze psalm ook in de lofprijzing van de Heere. En zegt deze dichter: O Heere, bezoek mij met uw heil. Ik wil er zo graag in delen. Het woordje bezoeken, gemeente, zoals het hier is vertaald in onze Statenvertaling, dan kunnen we ook vertalen als: zou u me nog eens opnieuw willen bewijzen? Zou u op uw eigen werk nog eens terug willen komen? Dus niet alleen bezoeken voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. De dichter is er jaloers op. Als hij dat ook om zich heen ziet, bij anderen van Gods kinderen, die mogen spreken van dat heil, van die zaligheid die voor hen is bereid. Ik ben er ook wel eens jaloers op geworden, jongens en meisjes, op het geluk van Gods kinderen, op het volk dat onderweg is, door dit leven, naar de eeuwige gelukzaligheid. Dat niet reist voor eigen rekening, maar het reist voor rekening van die ander die hen gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed en die ze daarom zal leiden door de woestijn van dit leven naar het eeuwige zalige leven. Ja, u zegt, maar dat volk, dat heeft heel veel te verduren. In de wereld, waar ook inderdaad het verdrukt wordt, bespot wordt, gehoond wordt. Ja, dat is waar. En toch die korte tijd van verdrukking. Weeg niet op tegen de heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. Daarom roept deze dichter het uit. Bezoek mij met uw heil. Dat is de korte inhoud van zijn gebed. Niet veel woorden, maar drukt de begeerte van zijn hart uit. Bezoeken, wil mij opzoeken met uw heil. Help mij en verlos mij met uw goede tierenhulp. En zie op mij een gunst van boven. En Dieter is er verlegen omdat de Heer hem bezoekt. Je moet gered worden. En de kanttekenaren die verwijzen naar Lucas 1 vers 68... waar hetzelfde woord gebruikt wordt als Zacharias zijn lofzang aanheft. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. God bezoekt mensen. En gemeente, dat kan op tweeërlei manier. God bezoekt mensen met het oordeel. Ook gerechtigheid van de vaderen bezoekt hij aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Dus dan bezoekt hij met zijn oordelen. Het zou geen wonder zijn als de Heer dat doet. Ook al te zien op zoveel zonden ook in onze samenleving. Dat de Heer ons zou bezoeken met zijn oordelen. Hier gaat het om het bezoeken van een mens door de Heer met zijn beloften, met zijn goede tierenheden, met zijn weldaden. Daar is deze dichter verlegen om. Of de Heer hem heil en zaligheid zou willen schenken. Hij weet dat het van boven moet komen, van de Heer vandaan moet komen. Bezoek mij met uw heil. Ook al is hij dan er verlegen om, verlangend naar dat ook anderen in dat heil zullen mogen delen. Maar hoe zal de Heer hem, hoe zal de Heer dan die mens bezoeken? Alleen, als het waar is, wat hij in het derde vers heeft gezegd. Als ze het recht onderhouden en de allentijde gerechtigheid doen. En als het niet zo is, ja, dan moet de Heer bezoeken met zijn oordelen. En wie is er nou rechtvaardig voor God? En wie doet er nou gerechtigheid die voor God kan bestaan? Het gaat, gemeente, ook om uw heil. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zo heeft Simeon gezegd in de tempel. Jacob op zijn sterrenbed heeft gezegd: op uw zaligheid, op uw heil wacht ik. O Heere, uw heil. En wat een wonder, gemeente, dat God heil bereid heeft voor zondaren. Voor mensen die van nature niet naar hem vragen en ook niet naar hem zoeken. En die daardoor zijn zoon, zijn enig geboren zoon, gezonden heeft in deze wereld. Om hel te bereiden voor nietig stof en as. Voor mensen die in het paradijs God de rug hebben toegekeerd. En die het uitleven: wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat heil dat is bereid in de stilte van de eeuwigheid. In die eeuwige vrederaad van God. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Zo heeft het daar geklonken. Hoe zal ik toch heil bereiden voor zondaren die zich van mij hebben afgekeerd? En aan wie toch dat liefdehart van mij uitgaat? Hoe zal ik ze heil bereiden met behoud van mijn goddelijke deugden, met behoud van mijn gerechtigheid? Een weg, gemeente, die bij ons mensen onmogelijk is te bedenken, onmogelijk is om ook uit te voeren, maar bij God vandaan mogelijk. Het is een wonder van Gods alvermogen dat we nooit zullen klein krijgen, dat Christus zichzelf in de stilte van de eeuwigheid bereid heeft verklaard om Gods gerechtigheid aan te brengen. En daarvoor de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Die weg van lijden en van sterven. En God, zijn dierbare zoon, zijn enige geboren zoon, daarvoor heeft gegeven tot in de dood. Dat het in de dood des kruises. Zo kon alleen de breuk worden geheeld tussen God en tussen de mens. Alleen maar omdat Jezus in die breuk is ingegaan. Is het uw begeerte? Bezoek mij, Heere, met uw heil. Wij zouden zeggen, als alle mensen u zouden weten en beseffen hoe diep dat we gevallen zijn. Hoe nameloos ellendig dat we zijn. Als we zonder God en zonder Christus reizen naar die grote godsontmoeting. Als alle mensen dat toch horen. En wij horen het elke keer weer opnieuw. Onder de verkondiging van het woord. Dat wij ellendige zondaren zijn die gered moeten worden. En als je dat nou hoort, we zouden zeggen, dan zullen de mensen wel in de rij staan. Om dat heil te verkrijgen. Dan zullen ze wel tezamen roepen: bezoek mij, Heere, met uw heil. Want ik moet straks God ontmoeten. Ik moet sterven. En ik heb geen God voor mijn hart. En ik heb geen borg voor mijn schuld. En weet u wat nou zo aangrijpend is? Dat onze schrift zegt, lees u het maar eens na Romeinen 3, dat er niemand is die rechtvaardig is, niemand die goed doet, niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Dus samen afgeweken, onnut en stinkende geworden. Of is het in uw leven, in jouw leven anders geworden? Is dat gebed ontsproten door Gods geest in het binnenste van je hart? Heere, bezoek mij met uw heil. Wil me toch opzoeken waar ik geestelijk dood ben door de misdaden en door de zonden. Zou u me levend willen maken? Zou u me willen trekken met koorden van goddelijke zondaarsliefde en willen brengen aan uw voeten? Nee, ik heb het niet verdiend. Ik heb het alles verzondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar bezoek mij met uw heil, met uw zaligheid. Want het kan alleen maar bij u vandaan komen. Gemeente, dat zijn mensen die bestormen de hemel. Die zoeken dat koninkrijk. En die zoeken het als, die doen geweld op dat koninkrijk. Die kunnen niet meer zonder hem. Die kunnen niet meer zonder dat heil. Die kunnen niet meer zonder Jezus. In wie dat heil ons wordt geopenbaard. De Zoon van Gods eeuwige liefde. Zijn ze zo vanmiddag in ons midden? Die met zulke uitzien bezet zijn. En met zulke verlangen naar de kerk zijn gekomen. Heere, zou er voor mij nog eens een woord bij mogen zijn vanmiddag? Mensen die de Heere niet kunnen loslaten, tenzij hij hen zou zegenen. En we zouden heel eenvoudig tegen zulke mensen kunnen zeggen, ja, dat heil, dat is er. Dat heil, dat heeft Christus verworven. En er is in hem een volheid die nooit te ledigen is. Geloof alleenlijk. Maar ze kunnen het voor zichzelf maar niet begrijpen. En niet geloven dat het heil ook voor hen is bereid. Dat is te groot. Dat is te veel. Dat tegenover zoveel zonden en tegenover zoveel ongerechtigheden. En dan wetende dat de Heere aan hen niets verplicht is, naar recht voorbij zou kunnen gaan. En al die zonden en al die schuld die scheiding maken tussen de Heere en tussen de ziel, zou hij die volkomen reine heilige Jezus ook voor mij zijn leven hebben afgelegd aan het kruis. Zou hij het ook voor mij gebeden hebben, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zou dat ook mij gelden, het is volbracht. O gemeente, en dat die last van die zonde en van die schuld, die kan de schouders zo naar beneden drukken, dat je alleen maar ziet op jezelf en op je afmakingen, op je verdorven bestaan. En dat de nodigingen van het woord aan je voorbij gaan. Omdat je die bergen van zonden en van schuld voor je ziet. Wat zegt dan de Heere tegen zulke zielen? Die uitziende zondaren. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En luister dan naar het woord van de levende God, waar ik het lees in de Bijbel. Het Heiligengeest nabij het geslacht dat naar hen vraagt en zijn hulp verwacht. Nee, er zijn mensen die hebben het wilbraad niet zo spoedig gevonden, maar die doen geweld op het Koninkrijk der Hemelen. Maar die bedelen aan de troon van Gods genade. Gena, o God, gena, hoor een boeteling pleit. Ze kunnen niet meer zonder hem, bezoek mij met uw heil. En die zien uit naar zijn komst, want het is alleen zijn komst die ons heil kan volmaken. Er is buiten dat heil, is buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Alzo zeggen de Heere. Ik lees dat in Jesaja 56 vers 1. Bewaar het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. En dan voegt de Heere daaraan toe. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en die daaraan vasthoudt. Telkens weer opnieuw. Die telkens weer verlegen wordt om dat heil. Om vanuit de hemel bedeeld te worden met het heil dat uit Christus bonden voortvloeit. Om door hem gelaafd te worden aan de fonteinen van het heil. Om door hem gevoed te worden met de woorden van het eeuwige leven. En zo op te wassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Hebt u zowel vanuit de nood van uw leven leren roepen, gemeente? Mag ik die vraag eens aan uw hart leggen? Heer, bezoek mij met uw heil. Is het al eens nood in uw leven geworden? En dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar die nood kun je zelf toch niet maken? Nee, dat is waar. En vraag maar of dat de Heer dat wil doen. Die werkelijk nood in je leven zou willen maken. Want drukt het u niet dat u op weg bent naar de eeuwigheid zonder God en zonder Christus? Of mag ik het misschien nog wel scherper stellen? Misschien vindt u het wel te scherp. Vindt u het niet erg als u nog onbekeerd bent om verloren te gaan? Wat is toch de mens dat de Heere zijnige denkt en het mensenkind dat hij het acht en dat de Heer ons nog steeds bezoekt met zijn woord, mest legt om de boom van ons leven, daarin betoont geen lust te hebben in onze dood, maar daarin dat we ons zullen bekeren en zullen leven. Hij wandelt ons steeds weer opnieuw na met dat woord. Elke keer weer als we onder het woord verkeren, maakt het onze verantwoordelijkheid ook groter. Hoor dan naar dat woord. Laat het woord toch niet aan u voorbij gaan. En smeek op dat de Heer het zou willen toepassen door zijn Heilige Geest in uw hart, in uw leven. En smeek dan maar, zeg het dan maar, Heere, geef mij, bezoek mij met uw heil. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, omdat ik u mijn rotssteen noem, enzovoorts. Dan kun je gerust leven en ook eenmaal zalig sterven. Nog, roept de Heere, wend u naar mij toe, word behouden, en ga einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Het gebed van deze dichter, bezoek mij met uw heil. We gaan naar onze derde gedachte, we gaan naar de redenen van dit gebed, maar we zingen eerst van Psalm 26 en daarvan de versen 7 en 8. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u beminnen acht. Daar zal mijn stem u prijzen, vooral voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen uw macht. En ook het achtste van 26, 7 en 8. Een gebed om te mogen delen in Gods heil. We stonden stil bij de vrijmoedigheid in dit gebed, bij de inhoud van dit gebed en letten nog op de redenen voor dit gebed. Opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Dus drie redenen waarom deze dichter verlegen is om te mogen delen in dat heil dat God in Christus voor zijn kerk bereid heeft. Het is niet omdat hij daarvan de eer zou ontvangen. dat hij zelf in het middelpunt zou staan. Al zegt hij het wel, opdat ik aanschouwe, opdat ik mij verblijde, opdat ik mij roeme. We zouden zeggen, hier is sprake van een heilig egoïsme. Het gaat om zijn zaligheid, het gaat om zijn heil. Maar ten diepste gaat het om de eer en de verheerlijking van de Heere. Drie woorden. Verblijden. Aanschouwen, verblijden. En roemen of beroemen. Het is u misschien wel opgevallen dat ook Gods kinderen, ook in het vijfde vers, steeds met andere woorden worden benoemd. Uitverkorenen. Uw volk, uw erfdeel, zullen we nu maar even laten liggen. Opdat ik aanschouwe het goede uw uitverkorenen. Deze dichter begeert dus een vriend en een metgezel te zijn van al degenen die aan dat heil deelgenoot hebben. Uitverkorenen van eeuwigheid. En dat hij dat mag aanschouwen. Calvijn, die schrijft hier bij dat aanschouwen, dat moeten we opvatten als genieten, het genieten ervan, van het goede van Gods uitverkorenen. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd, dat zonder wedergeboorte niemand het koninkrijk van God kan zien. Ook daar zegt Calvijn van, dat is genieten. Je kunt het koninkrijk niet genieten. Het gaat dus om het leven en goede dagen te zien. Zoals Petrus daarvan schrijft in een van zijn brieven. En wat is nou het goede van Gods uitverkorene gemeente? Zou u daar een antwoord op kunnen geven? Het is het verlangen om in te zien in de liefelijkheden en de goede tierenheden van de Heer. En om die in het persoonlijke leven ook te mogen ervaren. Die te bewonderen. Die te aanbidden. Dadelijk daarin te mogen delen. Eigenlijk zoals de dichter van Psalm 27 daarvan heeft gezongen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dus het goede van Gods uitverkorenen, dat is eigenlijk alles wat een mens nodig heeft voor de tijd, voor de eeuwigheid, naar ziel en een lichaam wijden. Voor de tijd ook. Te weten dat er een God in de hemel is, die om zijn zoons Christus wil, ook mijn God en mijn Vader wil zijn. Die ik zo vertrouw, dat hij mij met alle nodige van lichaam en ziel wil verzorgen. Zelfs het kwade, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ten beste wil doen keren. Het goede van Gods uitverkorenen. Dat is te weten, gewassen en gereinigd te zijn in het alles reinigende bloed van Christus. Deel te hebben aan zijn gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn bitter lijden en sterven en waarin God de Vader een volkomen genoegdoening gevonden heeft. Zie gemeente, als je nou zo in dat goed van die uitverkorenen enigszins mag delen, dan ken je ook het verlangen om daar straks tot in alle eeuwigheid in te mogen delen. Blijf vooruitzien dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Helaas is het er ook in het leven der genade zo ver vandaan, zo vaak ver vandaan. En toch op de bodem van het hart, lady begeerte. Opdat ik aanschouwe het goede van uw uitverkorenen. En omdat ik mij verblijde met de blijdschap, mij verheugen met de blijdschap van uw volk. Dus die dichter begeert ook zich te mogen verblijden met Gods kinderen. En dus te delen in die onuitsprekelijke blijdschap die het hart van Gods gunstgenoten bij ogenblikken vervult. En die hen doet opspringen van vreugde in de Heere alleen. Nee, hij vraagt niet om te delen in alle ongestadigheden van en de ongestalte van Gods kinderen, maar in de blijdschap, in die vreugde, geestelijke vreugde en blijdschap, die gekend wordt zelfs in het knielen voor het aangezicht van de Heere, wat blijdschap smaakt mijn ziel, zo hebben we gezongen, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Blijdschap in het bekennen van onze zonden en van onze schuld voor het aangezicht des Heren. Want de wereld die kan begrijpen dat daar een verborgen blijdschap in ligt. Maar vooral blijdschap door te zien en door het geloof op hem, die al die blijdschap voor zijn kerk verworven heeft, die daarvoor de droefheid van de Godverlating is ingegaan. Want de hoop van de rechtvaardigen is blijdschap, zo staat in de bij de spreukendichter. Dus blijdschap in het ervaren van Gods gunst en van Gods gemeenschap. En ook als er droefheid is vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, om dan de stem van de Heere te horen. In de wereld zult gij wel droefheid hebben. De wereld die gaat voorbij. Maar gij zult blijdschap hebben. En die blijdschap die zal er nooit meer van u worden weggenomen. Daarom zegt apostel Paulus ook: verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Met het loon van de rechtvaardigen. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheugen. En ze zullen ingaan in het koninklijk paleis. Met die blijdschap komen we in de Bijbel tegen, onder andere bij die moorman uit Handelingen 8. Als Filippus bij hem wordt weggenomen, als hij hem niet meer ziet, dan lezen we, dan reisde die man zijn weg met blijdschap. En dan zeggen onze kanttekenaren, die zeggen daarbij: dat is een blijdschap vanwege de vergeving van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die dus plaats maakt voor Christus en voor alles wat hij verworven heeft. Dus naar die geestelijke blijdschap verlangt deze dichter, niet naar de blijdschap van de wereld, want die gaat allemaal voorbij. En natuurlijk mogen we blij zijn met hetgeen wat de Heer in ons geeft, dat de Heer ons nog zoveel gelaten heeft. Maar als de Heer er zelf niet in meekomt, gemeente, dan is het allemaal leeg en koud en arm. De blijdschap voor al degenen die weten dat hen een beter lot is bereid. En die ook blij zijn als ze merken dat de jongeren en ouderen zijn die daar ook naar verlangen. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: ik zal in het huis des Heren gaan. Het is heel opmerkelijk dat in het vierde vers wordt genoemd uw volk. En er wordt in het Hebreeuws het woordje aangebruikt. En dat ziet eigenlijk altijd op, of veelal op het volk van Israël, het oude bondsvolk. Terwijl in het vijfde vers komt ook het woordje volk voor, maar er staat in het Hebreeuws het woordje gooi. En dat ziet op de heidenvolken, dat ziet op de volken van deze wereld. Dus met andere woorden, we kunnen daaruit afleiden dat ook de heidenen zullen delen in die blijdschap. Zoals de blijdschap in het hart van de heiligen in Antiochië, als ze hoorden toen ze hoorden dat ook de zaligheid ook voor de heidenen was. Zo verblijden zij zich. En ze prezen het woord des Heren. En er geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Verlangt u naar die blijdschap? Of hebt u genoeg aan de blijdschap van deze wereld? Het is eigenlijk de droefheid naar de wereld die de dood baart. De droefheid aan God met een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En nu zijn Gods kinderen zo vaak bedroefd omdat ze zo weinig dat beeld vertonen wat de Heere aangenaam is. Het beeld dat ze geroepen zijn naar de duisternis en tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Maar gemeente, het alweer ogenblikken blijdschap. En het is een blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. En dan die derde reden. Omdat ik mij roemen met uw erfdeel. We roemen met uw erfdeel. Dus dat erfdeel des Heren, dat zijn die uitverkoren, dat is Gods volk. Die roemen niet in zichzelf. Maar die roemen in de God des heils. Die zal mij ten herder wezen. Ik lees bij monden van de profeet Jeremia. In Jeremia 9 vers 23 en 24. Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, die beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent. Dat ik de Heere ben. Doe de weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Daar is gemeente alles op gericht. Daar ziet de Heer ook naar uit dat hij er de eer van zal mogen ontvangen. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen geef eer. Om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Droefheid kan het hart zo vervullen. Dat ik zo weinig de eer des Heeren bedoel. En dat ik dat van mezelf ook nooit kan, alleen maar door het geloof in hem. Die altijd de eer van zijn vader heeft bedoeld. Maar we horen, gemeente, in deze woorden ook de dichter van Psalm 32 zingen. Diezelfde klanken voortbrengen. Ze zingt rechtvaardig volk. Verheft u blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. En het rechtvaardige volk is dus het volk dat de Heer zich ten erfe heeft aangenomen. Op grond van de verdiensten van Christus. En aan wie hij beloofd heeft dat hij ze niet zal begeven en dat hij ze niet zal verlaten. En ze worden een erfdeel genoemd, een erfenis van de Heere, omdat ze straks die erfenis ook zullen ontvangen als de poorten van de gerechtigheid zich voor hen zullen gaan openen en ze mogen ingaan in de vreugde huns Heren. En voor altijd delen in de erven van de heiligen naar het licht. Om reeds hier in dit leven hun zaligmaker Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Die hen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. Waar roemt u op? Waar roem jij op? Op je eigen krachten? Op je eigen vermogens? Op je eigen verstand? Op je eigen wil? Och, gemeente, kan zelfs zo zijn dat we na ontvangen genade nog roemen in onszelf. Maar wie roemt? Die roemen in de Heere alleen. Er is bij ons geen enkele reden om onszelf op de borst te slaan. Het is alleen maar reden om ons te schamen voor Gods aangezicht. Ook na ontvangen genade. Want wie zijn we en wie behoren we ook te zijn? Ik zeg dat ook tegen Gods kinderen en tegen mezelf. Daarom zal die roemtaal ook nooit buiten de schuldbelijdenis om kunnen. Beleiden van onze schuld voor het aangezicht des Heren maakt de ruimte om te roemen in vrije gunst die eeuwig God bewoog. Roemen in verootmoediging en vernedering des harten. Er volgt ook een schuldbelijdenis in deze psalm. Maar het verlangen klinkt door. Om te mogen delen in dat heil. Dat God bereid heeft voor al zijn kinderen. Nee, er is bij het volk alle reden dat hij hen voorbij zal gaan. Ik heb er in het begin reeds op gewezen. Een hele register van zonden en van ongerechtigheden. Van elke keer weer opstaan tegen de Heere. Hem vergeten, hem ongehoorzaam zijn. En telkens weer die God die de getrouwe is en de getrouwe blijft en die het werk wat hij begon ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Het volk dat zelfs werd verteerd door een zonde, zo lees ik in vers 43. En dan moet u, volk des Heren, zich dan zelf dan aanklagen voor Gods aangezicht. Calvijn haal ik maar weer even aan. Calvijn die zegt: houd toch vast aan dat beginsel dat er niets beters is dan tot de kudde en het volk van God gerekend te worden. Omdat hij zich immers als een zeer goed vader jegens hem betoont en troost. Zou je het niet begeren? Ik weet, gemeente, dat er zijn die naar uitzien. Heere, bezoek mij met uw heil. Leg u dan maar neer aan de voeten van de Heere. En zeg het dan maar: Heere, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. De dichter van Psalm 106 ook van gezongen. We hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar blijf daar dan niet bij steken. En roep het maar. En schreeuw het maar. Uit naar de hemel. Geef. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl ik hij uit onbezweken trouw. U uitverkorenen toe wilt voeren. Opdat ik u mijn rotssteen noem. En delend. In uw volks genoegen. Maar met uw erfdeel. Met uw erfenis. Blij begon. De dichter eindigt. Begon met halleluja. Eindigt ook met God de eer toe te brengen voor hetgeen wat hij in de zoon van zijn liefde, in dat heil dat in Christus is, aan zijn volk geschonken heeft. Maar roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Amen. Psalm 32 en daarvan het zesde vers is onze slotzang. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugt in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk rond zijn deugdend allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Het zesde van 32. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.